ik zie daadwerkelijk dat de mensen van Rijkswaterstaat en van de bouwers, dat die echt gewoon de handen ineen hebben geslagen. Eigenlijk bij alle projecten waar ik tot nu toe langskom. Maar je merkt eigenlijk dat de hele beweging, deze transitie, dat al stap voor stap wel gewoon in de cultuur op de werkvloer eigenlijk gewoon normaal is geworden.
De transitie naar een vitale infrasector is een grote veranderingsopgave waarin de markt en Rijkswaterstaat intensief samenwerken. We zetten een beweging in gang waarmee gezamenlijk wordt gewerkt aan het verbeteren van 3 condities. 1. Samenwerken. 2. Gezonde financiën en beheersen risico's. En 3. Leren en ontwikkelen. Jaarlijks vindt er een monitoring plaats van de voortgang van de transitieaanpak. Die is begin juni door de minister naar de Tweede Kamer gestuurd. Rijkswaterstaat en de markt lijken positief over de aanpak en de resultaten, hoewel de echte impact pas over een aantal jaren duidelijk zal worden. Over die transitieagenda gaan we in gesprek met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. Dit is De Transitie, een podcast waarin ik, Ruben Maas, in gesprek ga over hoe er samengewerkt wordt aan een vitale infrasector. Minister, waar gaat volgens u nou eigenlijk die transitieagenda over?
Als je het in 1 woord moet samenvatten, gaat die over samenwerking. En gaat die echt over de manier waarop we vanuit Rijkswaterstaat, vanuit de overheid, samenwerken met partijen in de markt. En we zoeken echt naar een nieuwe vorm daarin om elkaar ook beter te snappen, meer van elkaar te leren en elkaar ook te versterken. Om daarmee uiteindelijk gewoon een enorme klus die we te klaren hebben voor Nederland, om die beter te kunnen aanpakken in de toekomst.
En waarom was dat nodig om dat aan te pakken via een agenda?
Nou, er zijn eigenlijk 2 aanleidingen voor. We zien aan de ene kant dat er veel veranderingen zijn in de infrastructuur in Nederland. De bevolking van Nederland groeit. We hebben te maken met aanpassen aan een veranderend klimaat. Mobiliteitsbehoeften van de Nederlanders worden anders. Maar heel belangrijk ook, we staan echt ook aan de vooravond van een enorme grote onderhoudsbeurt van Nederland. Je ziet dat de infrastructuur van Nederland, die heeft echt een grote sprong genomen na de wederopbouw. Zo vanaf midden jaren 60. Tot midden jaren 80. Dat is gemiddeld zo'n 50 jaar oud. En dan ben je niet meer met een nieuw asfaltje of een likje verf. Dan wordt het ook grootschalige vervanging en renovatie. En daarnaast willen we de infrastructuur die we in Nederland hebben natuurlijk gewoon in tip-top conditie houden. Dus daarom heb ik ook gezegd, ook al omdat aanleg de komende tijd toch nog problematisch blijft vanwege het stikstofprobleem, dat we ook budgetten nu van aanleg de komende jaren naar instandhouding gaan brengen. Dus daar ligt heel veel meer werk te wachten. Maar de andere aanleiding is net zo belangrijk. We hebben sinds het jaar 2025 de beweging gehad naar markt tenzij. Dus de overheid is een soort inkoper en alle werkzaamheden die marktpartijen kunnen doen, daarvoor doen we dan ook een beroep op de markt. Inclusief bijvoorbeeld het ontwerp van nieuwe infrastructuur of dingen die vervangen moeten worden. En in toenemende mate heeft dat ook weer tot problemen geleid. Want ik zie ook dat marktpartijen terecht zeggen, ja, maar wij willen ook kennis en expertise aan de kant van de overheid. Dat zij weten wat ze bij ons moeten bestellen. En zo nodig ons ook kritisch bij de les houden op zo'n ontwerp. En ik zeg altijd, Rijkswaterstaat hoeft niet iedere brug zelf te ontwerpen. Maar om een goede bestelling te kunnen plaatsen bij de markt van de brug, moet je er zo af en toe ook zelf eens even eentje ontwerpen. Want dan ben je ook qua kennis op het gelijke niveau.
Je hoorde wel eens dat Rijkswaterstaat teveel werd gezien dan als een soort inkooporganisatie. In plaats van inderdaad een kennisorganisatie. Herkent u dat beeld?
Dat beeld, dat herken ik. Dat is ook van voordat ik op dit departement kwam als minister, een aantal jaar geleden, hoorde ik dat ook in toenemende mate. En we hebben natuurlijk ook wel gezien, er zijn bij een aantal infrastructurele projecten zijn ook problemen opgetreden die ook hiermee te maken hadden. Er waren natuurlijk ook aan de andere kant ook issues over offertes, prijzen, realisatie, tijdsduur, et cetera. Maar we hebben ook wel een paar projecten gehad waarbij het ook hier begon te schuren. En daarom was ik in wezen ook wel opgelucht toen ik minister werd op dit departement, dat gelukkig de beweging, deze transitie al in gang gezet is, ook naar aanleiding van onderzoek in 2019... van hoe kunnen nou overheid en marktpartijen op een betere manier, eigenlijk ook een veel meer relationele manier gaan samenwerken in de aanpak van de infrastructuur in Nederland. Dus ik was blij dat ik niet de trein nog in gang hoefde te zetten. Hij was al op gang gekomen, maar er is natuurlijk nog wel heel veel werk in te verzetten.
Ja. U zegt op een relationele manier. Voor veel mensen klinkt dat altijd een beetje soft. Het gaat over grote bouwwerken, kunstwerken. En dan gaan we het hebben over houding en gedrag.
Ja, en toch, het is voor mij, het is alles behalve soft. Kijk, het tegenhanger van de relationele aanpak is contractueel. Dus precies op voorhand in contracten vastleggen wat je wilt, wat de ander moet leveren, tegen welke prijs. En we zien zeker bij grote infrastructuurprojecten dat het in de praktijk vaak niet zo werkt. Want beide partijen gaan zich dan indekken. Hè? Ook aannemers gaan dan terecht voor ongeveer iedere uitzondering een clausule opnemen van ja, als er nog dingen veranderen. En dat leidt er dan toe dat je heel veel chagrijn krijgt tijdens de realisatiefase. Juist om dat voor te zijn, denk ik dat het aan beide kanten goed kan werken om voordat de spade grond ingaat, eigenlijk veel beter met elkaar doordacht te hebben van wat is nu eigenlijk het project? Hoe zit het ontwerp in elkaar? Hoe komen we tot beter onderbouwde ramingen? Hoe zetten we het goed in de tijd? Als er dan tijdens de realisatiefase nog iets misgaat, dat kan natuurlijk ook altijd gebeuren, maar dan heb je eigenlijk een veel bredere basis waarop je dat gesprek met elkaar kunt voeren in plaats van gelijk met contracten, juristen en onderhandelingen.
Kregen we ook vanuit het bedrijfsleven inderdaad die signalen dat ze zeiden dit moet anders?
Ja, en dat was dan wel in de tijd dat ik nog geen minister was, maar Kamerlid. Maar ook in die functie hoor je natuurlijk wel de nodige geluiden uit de samenleving. En daar merkte ik eigenlijk ook wel, ook als ik bouwbedrijven sprak of ingenieursbureaus, die zeiden, ja, we snakken ernaar om eigenlijk gewoon veel meer kennis bij de overheid te hebben, die ons ook scherper houdt. En uiteindelijk ook tot een beter bestek leidt wat in de markt gezet wordt, omdat we aan alle kanten van tevoren weten waarop we moeten inschrijven en wat er van ons gevraagd wordt. En dat is precies eigenlijk een van die dingen die we met deze transitie in de komende jaren ook willen bereiken.
En zijn dat dan vooral de grote bedrijven of is dat ook MKB?
Zeker ook MKB. Ik vind ook de positie van het MKB hele belangrijk hierin. Begin dit jaar is er ook een rapport over geschreven van hoe kan het MKB ook een betere rol vervullen en ook meer in positie komen bij de infrabouw. En het is altijd een samenspel. Hè? Natuurlijk, we kunnen niet zonder grote partijen die een enorme klus aankunnen, maar ook die kunnen zo'n klus niet in hun eentje. Maar doen ook een beroep op toeleveranciers, op partijen die delen van de opdrachten voor rekening nemen, dan kom je heel vaak bij het MKB. De allerbelangrijkste reden is ook dat je ziet dat er een enorme innovatiekracht zit bij het MKB. Heel veel nieuwe innovaties, nieuwe technieken, nieuwe ontwikkelingen, die vinden toch heel vaak hun oorsprong eigenlijk soms letterlijk bij een uitvinder op een zolderkamer, ja, die een start-up begint te scale-up en er een mooi MKB-bedrijf van maakt. Maar je ziet ook dat binnen het MKB ook een open houding is naar innovatie. Dus ik hoor ook van grote bedrijven, ja, we willen dit wel aan elkaar vastklinken. Niet zelden lijven ze uiteindelijk zo'n MKB erin om die kennis ook te hebben. Dus ook voor die broedkamer, zeg maar, van nieuwe ontwikkelingen vind ik het belangrijk dat het MKB ook in positie is om met dit soort opdrachten mee te doen.
Nu zijn dat best grote opgaven die voorliggen en die transitieagenda is gekomen. Mensen wilden aan de slag gaan en u noemde het al, stikstof kwam voorbij. Er is personeelschaarste. En daarmee is het eigenlijk ook die transitieagenda misschien ook wel een wat beetje politieker geworden. Ze kijken ook wel meer naar Den Haag. Van ja, hoe gaan die ons helpen bij deze agenda? Hoe ziet u dat?
Door in ieder geval ervoor te zorgen dat we dingen blijven doen in Nederland. Kijk, als je kijkt naar stikstof, om een groot nieuw infraproject te beginnen, moeten we tegenwoordig heel wat meer uit de kast halen dan een paar jaar geleden. Je moet hele stikstofberekeningen op orde hebben. Je moet weten of je nog ergens moet compenseren. Compensatie ziet er vaak uit in de vorm dat je andere bedrijven vaak boerderijen op moet kopen die stikstofruimte moeten overnemen. En dat neemt naar zijn aard natuurlijk heel veel tijd in beslag. Het gevolg daarvan zou zijn dat geld wat klaar ligt voor aanleg jaren op de plank blijft liggen. Terwijl ondertussen de grote onderhoudsbeurt van Nederland geen uitstel kan vragen. Dat is de reden dat ik heb gezegd, we gaan wat geld weghalen bij de aanlegprojecten. De komende jaren, als we stap voor stap stikstof achter ons laten, kunnen we dat in de volgende jaren in de begrotingen wel weer aanvullen. Maar het geld wat er is gaan we in ieder geval nu besteden aan grote onderhoudsprojecten. Ook dat proberen we echt helemaal in de geest van de nieuwe transitie te doen. Dus ook daar marktpartijen op voorhand in meenemen. Kan er ook toe leiden dat we portfolio's van projecten op de markt zetten. We hebben heel veel boogbruggen in Nederland die nogal op elkaar lijken. Nou, daar kun je natuurlijk ook een klus van maken van de ene brug naar de andere, waardoor ook de bedrijven die daarmee aan de slag gaan ook zelf weer leerervaringen opdoen in het onderhoud of soms een vervanging of renovatie van dergelijke bruggen. En dit is dus juist in dit tij en waar we te maken hebben met stikstofproblemen, ook te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt, proberen we op deze manier de mensen en middelen die we hebben juist zo doelgericht mogelijk in te zetten. Het zijn dan niet altijd aanlegprojecten, maar het zijn wel de grote onderhoudsprojecten en de vervangings- en renovatieprojecten die maken dat we de mensen die er zijn allemaal in kunnen zetten en de bedrijven in de markt ook een constante orderstroom kunnen verwachten van de overheid.
Ja. Tegelijkertijd merk ik wel eens in gesprekken met bedrijven dat ze ook wel een beetje verrast kijken naar de politiek. En denk van ja, maar luister, er zijn zoveel grote opgaven in Nederland. Er moet ontzettend veel gebeuren. Zo zijn we ook begonnen met zo'n agenda. En op een of andere manier komt het niet van de kant. En onder andere dus vanuit stikstof. Begrijpt u dat? Dat daar wat onrust zit?
Nee, vanzelfsprekend begrijp ik dat. Want alle sectoren worden geplaagd door het stikstofprobleem. Geldt niet alleen in de infrabouw, ook de woningbouw, bedrijfsvestiging, et cetera. Maar er is toch maar één manier om hier uit te komen. Dat is echt stap voor stap zorgen dat we het stikstofprobleem oplossen en ook aan natuurherstel doen. Want dat kan structureel weer tot vergunningverlening leiden. En juist om die reden probeer ik het bedrijfsleven ook te helpen door te zorgen dat de opdrachten die we wel kunnen doen, want bij de hele instandhouding van de infrastructuur loop je tegen minder stikstofproblemen aan. Omdat het ook gaat om infrastructuur die er al ligt. Om juist op die manier iedereen ook aan de slag te houden.
Ja, die verschuiving van nieuwe aanleg naar vervang en renovatie is in zichzelf misschien ook alweer een beetje een transitie voor veel mensen. Want het is leuker om iets nieuws te bouwen. Het is ook leuker als minister misschien om een nieuwe brug te openen dan te zeggen deze hebben we opgeknapt.
Nou ja, mijn stelling is instandhouding is ook sexy. En het gaat vaak ook om hele grote klussen. Kijk wat er deze zomer gebeurt. De vervanging van de brugklep van de Haringvlietbrug. De grote renovatie van de Heinenoordtunnel. Ik denk dat het qua complexiteit en qua grote klus niet onderdoet voor een aantal nieuwe aanlegprojecten. Dus ik denk dat iedereen die in het ontwerp daarvan zit, in de techniek, ingenieurs, aannemers, daar ook denk ik smullend naar kijken. Dus het zijn zeker niet de minste klussen. En ik denk ook echt dat we het besef met elkaar moeten hebben dat de infrastructuur die we hebben, die is echt van wereldklasse. Dat zie je ook in heel veel andere landen als je daar rondrijdt of rondvaart. Maar het gaat niet vanzelf om dat zo te houden. Dus ik vind ook echt dat we veel meer top of mind moeten hebben, dat we zuinig moeten zijn op de infrastructuur die we hebben en dat we die ook gewoon langjarig in hele goede conditie moeten houden. Want ik wil geen land worden waar je op een gegeven moment gaten in de weg hebt of afbrokkelend beton. En dat vergt dus gewoon een enorme inspanning. En er zijn helaas, ik zie ook in het buitenland veel voorbeelden die ik niet na wil volgen in Nederland op dit gebied.
Ja. Een van de redenen voor die transitieagenda is naast die risicoverdeling en inderdaad de winstmarges die ook zitten gewoon nog op projecten in verhouding tot de risico's die er zijn, zit ook in innovatie. Denkt u dat er voldoende ruimte zit voor innovatie in die vervanging en renovatie?
Dat denk ik zeker. En zeker als we het ook in afstemming met de markt gewoon goed gaan aanbesteden. Bijvoorbeeld gelijksoortige werkzaamheden die de komende 10, 15 jaar op ons afkomen ook achtereenvolgens in de markt zetten, soms ook als portfolio van projecten, zodat je daarmee ook daadwerkelijk een incentive biedt voor de marktpartijen die daarop inspelen om hun eigen leerervaringen ook weer om te zetten in scerpere biedingen, het kunnen toepassen van innovaties. Omdat je, kijk, als je een one-off project hebt, dan kun je innoveren wat je wilt, maar als je daarna weer niks kunt met die kennis, dan blijft het een one-off. En we proberen hier ook echt wel tot samenwerking en transitie te komen waarin marktpartijen ook waarin het loont om die innovaties ook toe te passen. Omdat dat maakt dat je in de toekomst ook weer scherper kunt offereren.
Ja, een deel van die innovatie zit ook in het verduurzamen. En er wordt ook wel gezegd, waarin vroeger misschien markt tenzij was, moet het nu gewoon duurzaam tenzij.
Ja.
Zit dat ook in die transitieagenda, de ruimte om echt richting die verduurzaming te gaan?
Ik zou haast daar de tenzij weglaten. Ja. Het moet gewoon duurzaam, want we hebben geen keus daarin. Nee. Dat zal dus ook een rol gaan spelen, ook in de aanbestedingen die de overheid doet. Geldt ook op andere gebieden. Een van de zaken die we hebben opgepakt bij stikstof is om subsidieregelingen te hebben voor schoon en emissieloos bouwmateriaal. Ja, dat gaat dus de komende jaren ook van de overheid vragen dat wij dan vervolgens in onze aanbestedingen daar rekening mee houden. Want het is raar om aan de ene kant een subsidieregeling te hebben en de aannemers die dan vervolgens daarmee investeren geen voordeel te geven in een aanbesteding, doordat je het vergeet op te nemen in je bestek. Dus dit zijn allemaal van die zaken waar duurzaamheid gewoon het uitgangspunt is. We weten als overheid dat als je dat op dit moment doet, het waarschijnlijk nog wel ietsje duurder is. Tegelijkertijd denk ik dat hier ook nog een enorm brok innovatie ook bij marktpartijen bezig is en uiteindelijk ook tot voordelen gaat leiden. Maar we hebben simpelweg geen keus. De bouw van de toekomst, de infrastructuur van de toekomst, die zal duurzaam zijn. Want dat is de enige manier waarop het kan overleven in Nederland.
Ja, en dan is dus het vooruitzicht op langdurig werk is dan heel belangrijk. Want om te kunnen investeren in verduurzaming, in elektrificatie van alleen op materieel, heb je gewoon de zekerheid nodig dat je natuurlijk komende jaren werk hebt.
Ja, en hier moeten we dan als overheid ook die betrouwbare partner zijn. Doordat dan ook in alle facetten van onze opdrachtverlening door te voeren. En daar is Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, maar ook ProRail en anderen, die zijn daar volop mee bezig.
In een eerdere podcast hebben we eens gesprek gehad over dat de oude tegenstelling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer misschien wel in deze tijden langzaam verschuift. En dat je meer naast elkaar staat, kijkend naar de maatschappelijke opgave, of hopelijk werkend aan die maatschappelijke opgave. Ja. Ziet u dat ook zo? Dat eigenlijk die verhouding anders aan het worden is?
Ja, opdrachtgever, opdrachtnemer heeft natuurlijk iets van, we zullen het dus even helemaal precies vastleggen. Dat moet ook natuurlijk wel vanuit het oogpunt van het feit dat wij met belastinggeld werken. Dus je zult die verantwoording en die transparantie altijd moeten aangeven. Maar het is ook een beetje ongelijke grootheden. En zeker voordat je met een project begint, waarbij je met elkaar natuurlijk ook nog heel veel te ontdekken hebt. Ik vind ook het aloude adagium, we hebben aan de ene kant beleid en aan de andere kant uitvoering. Dat klinkt alweer wat anders dan opdrachtgever, opdrachtnemer. Maar in die trits moeten we het ook veel beter bij elkaar brengen. En een van de zaken die dit kabinet ook verder probeert te brengen, is die uitvoering ook veel meer centraal te stellen. En veel meer in het beleid ook rekening houden met de leerervaringen uit de uitvoering. Nou, dat is bij ieder onderwerp is dat anders hoe je dat organiseert. Maar zeker als je kijkt naar de infrastructuurbouw, dan betekent het gewoon dat je echt van tevoren veel meer met elkaar op de tafel moet om precies te weten, om een project echt te doorgronden, te weten van elkaar wat we vragen, wat we nodig hebben en hoe we die klus dan uiteindelijk gaan klaren.
Ja, dat zie je natuurlijk ook terug in die twee fase aanpak.
Ja.
Waarin je eigenlijk van het begin af aan met elkaar om tafel gaat zitten. Waarin transparantie gelijk vaak ook een van de wat spannende dingen is. Want dan moet je dus laten zien hoe het onder andere ook bijvoorbeeld financieel in elkaar zit.
Ja, en tegelijkertijd, ik merk ook aan de kant van marktpartijen, natuurlijk vinden ze dit spannend, maar dat ook zij zien dat die twee fase aanpak uiteindelijk voordelen heeft. En de competitie, de concurrentie is er natuurlijk, die is er gewoon voordat je begint aan de eerste fase, of in die eerste fase. Daar moet je nog steeds ons als overheid overtuigen dat jij de beste partij bent om deze klus te klaren. Maar het is ook de fase waarin je per definitie weet bij grote infrabouw dat er nog altijd een aantal onzekerheden zijn. En in het verleden dek je dan in door dat allemaal onder risicobepalingen, et cetera, op te nemen. Wat we ook zien nu is dat in die eerste fase het misschien wel scherp is. En het kan inderdaad betekenen dat in die tweede fase, als je verder gaat uitwerken, dat het over het algemeen wel wat duurder zal blijken. Ik vind daardoor nog spannender hoe het straks gaat lopen bij de uitvoering en de realisatie van die plannen die je dan in die tweede fase in alle transparantie met elkaar gemaakt hebt. Want de winst zou dan wel moeten blijken door het feit dat je een wat stabielere realisatiefase krijgt. Gewoon omdat al die tegenvallers en verrassingen die je de afgelopen jaren bij realisatie zag, zich dan minder zullen voordoen dan wel dat daar in de prijsstelling van tevoren beter rekening mee is gehouden. En uiteindelijk hoop ik vooral dat ertoe leidt dat er ontzettend veel minder sfeerbederf en minder chagrijn is.
Ja, want dat is natuurlijk ook het idee dat, ik bedoel, er kunnen altijd dingen voorkomen, maar dat je dan in ieder geval niet gelijk richting de advocaat gaat, maar dat je het gewoon met elkaar kan bespreken.
Ja, nou, en dat is al voorportaal, mediation, onderhandelingen, et cetera. Ja. Maar je wilt daar eigenlijk met elkaar niet belanden. Want het is zoveel energie die we ook aan beide kanten, zowel bij Rijkswaterstaat als bij de aannemer, ook hadden kunnen stoppen in het verbeteren en mooier maken van Nederland.
Ja, duidelijk. Ja. Soms gaat het ook op heel menselijk niveau gewoon. Dat mensen zeggen van, nou, dat zit ook een beetje in die transitieagenda. Misschien moeten we gewoon samen gewoon in één keten zitten. Misschien moeten we gewoon zorgen dat op het moment dat er iets nieuws wordt geopend, of iets wat opgeknapt is, opnieuw wordt geopend, dat we de bouwers ook iets meer weer een plek geven, in plaats van dat het een te politieke opening wordt. Dat soort dingen. Het zit soms ook in hele kleine menselijke dingen.
Zeker, zeker. En nou ja, dat is ook een van die zaken. Dat hebben we ook de afgelopen jaren wel ontdekt. Wat we ook een plek moeten geven in die twee-fasenstructuur. Sterker, we hebben ook voorbeelden van projecten die op hoog niveau natuurlijk tot chagrijn leiden. Omdat de tijdsduur werd overschreden of begrotingen werden overschreden. Maar waarbij de echte oplossing, waarbij mensen op de werkvloer gelukkig in één keet bleven zitten. En eigenlijk uit die samenwerking uiteindelijk ook wel weer de ingrediënten kwamen hoe je het op hoger niveau kon oplossen. Het gold voor een aantal projectonderdelen bij de zeesluis IJmuiden. Ook op andere delen in het land zagen we dat. En dat heeft zich dus ook wel bewezen als ondertussen men zich op de werkvloer niet laat afleiden door het feit dat de hoge bazen er nog niet uit zijn met het contract. Juist die sfeer heeft geleid dat er ook gewoon hele praktische dingen werden bedacht waar uiteindelijk de oplossing voor het conflict zelf dichterbij kwamen. Dus dat is een hele, hele waardevolle les.
Nou, u reist zelf natuurlijk ook redelijk rond, komt ook bij verschillende projecten. Merkt u ook al het verschil?
Het is natuurlijk wel heel moeilijk om te zien. Zo'n werkbezoek dat is altijd te kort. Het is ondertussen wil je ook nog wel even kijken van hoe gaaf en mooi het bouwwerk aan het worden is.
Maar iedereen laat zich van zijn beste kant zien.
Zeker, maar je kunt toch ook wel heel snel, als je er een paar uur rondloopt, hoor je ook wel echt de verhalen van mensen die daarmee bezig zijn. En ik ga ervan uit dat men mij ook gewoon oprecht informeert en ook als het niet zo is. Maar ik zie daadwerkelijk dat de mensen van Rijkswaterstaat en van de bouwers, dat die echt gewoon de handen in één hebben geslagen. Eigenlijk bij alle projecten waar ik tot nu toe langskom. En dan zijn we eigenlijk pas aan het begin van die twee-fase aanpak. Dus dat zit nu ook vooral nog pas bij projecten die we nog moeten gaan doen. Maar je merkt eigenlijk dat de hele beweging, deze transitie, dat al stap voor stap wel gewoon in de cultuur op de werkvloer eigenlijk gewoon normaal is geworden.
Ja. Ja, ik vraag het ook omdat u natuurlijk in juni heeft u het monitorrapport, zeg maar, of even het voortgangsrapport eigenlijk naar de Kamer gestuurd. En een van de dingen die daar ook staan is toch wel van ja, dit duurt nog even.
Ja.
Het is een goed aanzetje, maar dit gaat nog wel een tijdje duren. Hebben we die tijd?
Ik wil ook vooral zorgen dat we het goed doen. En dan kost het ook soms wel wat meer tijd. Ik zou me echt zorgen maken als je nog geen uit die monitor nog niet zou zien dat het aanslaat. En wat je daarin ook leest is dat de samenwerking echt als positief wordt beoordeeld. Dat er ook een soort ontspanning is gekomen, ook aan de zijde van de marktpartijen. Dat men ook wel echt ziet van hey, er waait een andere wind. En dan ben je er natuurlijk nog niet helemaal. En dan zal het best nog wel eens een keer knetteren in de aanbesteding van een concreet project. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste, namelijk die nieuwe wind laten waaien, open en toegankelijke houding naar elkaar, dat zie je heel duidelijk in die monitor. En dat is wel een hele belangrijke basis. En dan maakt het niet meer uit of het in een paar maanden of een paar jaar is geregeld. Als we deze sfeer weten vast te houden, dan komen we daar wel.
Ja, ik vraag dat ook even, omdat natuurlijk een looptijd van 10 jaar gaat over meerdere kabinetsperiodes heen. Dus we moeten natuurlijk ook even kijken hoe die transitieagenda hier in Den Haag is geworteld. Heeft u het idee dat het, als ik hier bijvoorbeeld bij wijze van spreken binnen het ministerie kijk of in de Tweede Kamer kijk, dat het daar ook voldoende wordt omarmd?
Zeker. Zeker hier in het ministerie. Infrastructuur is ook altijd een zaak van lange adem. Dus iedereen die op deze plek hier komt als minister of staatssecretaris, die accepteert eigenlijk op dag 1 al dat je vooral bezig bent met projecten in de realisatie die door 2 voorgangers geleden ingezet zijn. En datgene wat je zelf inzet, daar zijn nog zeker 2 opvolgers mee bezig. Dus dat is sowieso de cultuur hier. En of het verder wordt omarmd, ja, ik merk dat zeker hier in het ministerie. Want iedereen ziet ook gewoon de voordelen. En niemand wil terug naar de situatie die we 5 of 10 jaar geleden hadden. In de Tweede Kamer, daar wordt het zeker omarmd. Daar krijg ik hooguit de aansporingen om nog sneller te gaan. Al ziet men daar ook wel dat dit natuurlijk ook wel een soort mammoetanker is die we aan het keren zijn. En gelukkig is die keer een aantal jaar geleden al ingezet. En daarmee worden dit toch ook wel onomkeerbare bewegingen.
Als we even kijken naar de toekomst, als u zou moeten aangeven, dit verwacht ik eigenlijk vanuit het bedrijfsleven voor de komende jaren. En dan kun je misschien een onderscheid maken tussen aan de ene kant echte grootbedrijven en aan de andere kant MKB, wat u ook al zo noemde. Wat zou u dan zeggen?
Om te beginnen zie ik dat onderscheid niet. Ik zou vooral de bedrijven aansporen, zoek elkaar ook op. Geen groot bedrijf kan het zonder de inbedding in een netwerk van MKB-bedrijven. En ook MKB-bedrijven kennen allemaal hun eigen kracht. Ik vind ook dat ze dus ook echt onderdeel moeten zijn van deze beweging. Dus dat is al geen tegenspraak, maar het gaat niet vanzelf. En betekent ook dat wij altijd goed oog moeten houden voor hoe pakken onze opdrachten uit in de markt. En hebben we dan ook de goede mix van bedrijven die daadwerkelijk betrokken is bij de infrabouw in Nederland.
Ja, want daar is wel een punt van zorg, hè? Even voor de, ja. Rondom die vervanging en renovatie. Dat natuurlijk, ja, dat is iets wat juist veel van die midden- en kleinbedrijven vaak ook oppakten. En grote bedrijven denken natuurlijk ook van ja, ik heb ook werk nodig. Dus die gaan ook misschien zich een beetje meer op dat terrein begeven. Daar zit wat spanning.
Die spanning die zie ik ook. En ik kan niet in de voetsporen van die bedrijven treden. Zij moeten hun biedingen doen op opdrachten die in de markt komen. Maar als ik bij een groot bedrijf zou zitten, dan zou ik wel proberen heel goed gebruik te maken van de kennis die bij die MKB-bedrijven zit. En ik denk dat je, als je ook goed zo'n project wil doen, dan kom je er vrij snel achter dat heel veel kennis en ervaring, precies wat u zegt, ook bij die MKB-bedrijven zit. Ik denk dat je dan er heel slim aan doet om te kijken, hey, welke MKB-bedrijven zijn dat? En kunnen we een alliantie sluiten om gezamenlijk dit project te gaan doen? Omdat je dan waarschijnlijk ook voor jezelf een echt mooie uitgangspositie creëert en niet helemaal op onbekend terrein terecht komt. Dus dat zou mijn eigen houding zijn. Maar ik ga er verder niet over. En dat moeten marktpartijen zelf doen. En wat ik vooral van de bedrijven verwacht, maar wat ik eigenlijk ook al gezien heb in de afgelopen tijd, is doe mee aan deze transitie. Omarm het. Zelfs op die momenten dat je denkt, het is een beetje eng, zo'n tweefase aanpak. Maar realiseer je ook welke winst er te behalen is als je gewoon goed doordacht en goed beredeneerd weet aan welke klus je uiteindelijk gaat beginnen. En help ons ook vooral door dan bijvoorbeeld die hele innovatiekant, om dat gewoon goed in te bedden in je hele werkwijze, in je hele aanpak. Dat is fijn voor de overheid, want als we die innovaties kunnen benutten en daarmee ons nog beter kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld qua duurzaamheid, maar ook op de gebruikswaarde in de toekomst, aangepaste mobiliteitsbehoeften, dan is dat heel fijn. Gegeven het feit dat wij natuurlijk de belastingeuro's van alle Nederlanders aan het uitgeven zijn. Maar ik denk uiteindelijk ook dat de bedrijven zichzelf daar een enorme dienst mee bewijzen, want het maakt je nationaal en internationaal ook competitiever.
En Rijkswaterstaat?
Rijkswaterstaat is natuurlijk, om te beginnen, onze grote nationale trots, bestaat dit jaar 225 jaar, ouder dan ons koninkrijk, heeft alle golven van hoe wij met mobiliteit, infrastructuur, water in Nederland zijn omgegaan, hebben ze meegemaakt. En iedere dag kijken ze nog naar de toekomst. En dit betekent dus uiteindelijk deze transitie voor Rijkswaterstaat zelf. Ja, als je al 225 jaar dit naar de toekomst kijkt, dan denk ik dat daar zoveel mensen zitten die iedere dag gemotiveerd zijn om dit beter te gaan doen. Niemand, ook bij Rijkswaterstaat, vindt het leuk om uiteindelijk te verzanden in een project waar gedoe en heel veel gedoe en heel veel financiële problemen ontstaan met aannemers. Dat is altijd minder vrolijk om op te lossen dan gewoon een project wat gewoon lekker goed doordacht, mooie innovatieve ontwerpen, mooie klussen om daar leiding aan te geven of bij betrokken te zijn. Ja.
Er komt een nieuwe directeur-generaal. Daar gaat u op een gegeven moment mee in gesprek. Wat gaat u tegen die nieuwe directeur-generaal zeggen over die transitieagenda?
Zet hem vooral door. Maar ik denk niet dat ik dat tegen welke nieuwe directeur-generaal ook hoef te zeggen. Zoek die samenwerking met de markt. Blijf scherp op het feit dat het natuurlijk wel om belastingeuro's gaat. Het allerbelangrijkste is ook zorg dat je als organisatie wendbaar en flexibel blijft. En dat is natuurlijk dat heel makkelijk gezegd voor een organisatie waar meer dan 10.000 mensen werken. Maar we zien nu ook dat flexibiliteit tussen aanleg aan de ene kant en instandhouding maakt wel dat als je dat goed op orde krijgt, dat je bij de mensen die nu bij een aanlegproject, ja, heel plat gezegd, een beetje zitten duimen te draaien omdat ze nog wachten op de oplossing van het stikstofprobleem, gewoon ook weer ontzettend leuke werkzaamheden iedere dag kunt geven. Maar ondertussen, die flexibiliteit moeten we dan ook omgekeerd organiseren. Want nu van aanleg naar instandhouding gaan betekent niet dat aanleg van de baan is. Sterker, we doen ook gewoon nog een aantal aanlegprojecten. En ook de komende jaren zullen er nog een aantal komen. Maar we zullen die projecten die we even op pauze hebben gezet ook goed moeten bijhouden voor de dag dat stikstof, mensen en middelen weer beschikbaar zijn. Dat je ze bij wijze van spreken van de plank haalt en er gelijk weer mee door kunt. Dus dat is ook nog wel een opdracht voor de nieuwe directeur-generaal om deze wendbaarheid en flexibiliteit in de eigen organisatie in te bouwen. En daarnaast natuurlijk gewoon goed zicht op alle projecten, hoe het ermee staat en ook vanuit de kant van Rijkswaterstaat, vanuit de overheid, wel gewoon je controlfunctie gewoon goed kunnen invullen.
Tot slot, we hadden het heel even kort even over het personeelsprobleem. Want het is ook gewoon zoeken naar medewerkers, zowel voor Rijkswaterstaat als voor de bedrijven. Vorige podcast hebben wij opgenomen met twee jonge mensen die net een jaar werkzaam zijn. De een heeft gekozen voor een bedrijf, de ander voor Rijkswaterstaat. En toen heb ik ook aan hun gevraagd, we moeten mensen vinden. We moeten mensen vinden die dit willen gaan doen. Als ik aan u vraag, stel ik ben student nu en ik zou luisteren naar deze podcast. Wat zou u zeggen?
Ik zei ook, alsjeblieft kom je in ieder geval oriënteren bij de overheid. Kom je in ieder geval oriënteren bij Rijkswaterstaat. Het is heel leuk, afgelopen jaar ben ik bijvoorbeeld ook op veel technische universiteiten geweest. Ik blijf er ook mee doorgaan tijdens mijn ambtstermijn. Gewoon om te zien wat daar gebeurt, waar de ontwikkelingen zitten, nieuwe kennis. En je merkt eigenlijk in heel veel gesprekken dan vervolgens met studenten dat soms ook een wereld open gaat. Dat ze denken, maar ik kan alleen bij een ingenieursbureau of ik kan alleen bij een bouwer of wat dan ook aan de slag. Maar wij hebben die kennis ook nodig bij de overheid. En bij de overheid werken is ook leuk, want je schakelt soms op heel veel verschillende terreinen. Je ziet ook iets van die complexiteit rond een groot project. Dus ook hier kun je met al die kennis aan de slag. En gelukkig zien we dat ook. Rijkswaterstaat doet heel veel nieuwe dingen, ook op gebied van werving tot aan sterreclames toe. En we zien gelukkig dat daar veel respons op komt. Want uiteindelijk ook die samenleving, die maak je met elkaar. Geen bouwer kan zijn werk doen zonder dat er een overheidsopdracht is. En om tot goede opdrachten te komen, hebben we die kennis ook aan de zijde van de overheid nodig. Dus ik hoop echt dat het uitnodigend genoeg werkt. Maar we zullen geen middel schuwen om mensen daarvan te overtuigen hoe zinvol het is om te bouwen aan een mooi en beter bereikbaar Nederland.
Ja, en met zo'n transitieagenda?
Ja, helemaal. Want als het goed is, gaat er hier en daar ook weer een extra luik open. Bijvoorbeeld voor innovatieve kennis, bijvoorbeeld om dingen verder te ontwikkelen. En het mooie ook wel van de overheid is, ook als je net afgestudeerd bent, of het nou in een Rijkstraineeship is, of gelijk ergens op een plek, bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat. Ik heb zoveel voorbeelden gezien. Ik ben zelf ook op jonge leeftijd al betrokken geraakt bij de overheid. Je moet niet weten hoeveel mogelijkheden en verantwoordelijkheid je bij de overheid kunt krijgen. Vaak jaren eerder dan dat het in het bedrijfsleven je gegund wordt. Dus als je jezelf lekker wilt ontwikkelen, ik zou zeggen, overweeg de overheid eens een keer en de Rijkswaterstaat.
Ja. En als je dat niet wilt, dan bij een bouwer en dan pas ergens anders.
Zeker als het om dit soort technische skills gaat, maar ook de hele projectbeheersing eromheen, dat vraagt ook heel veel van mensen. Dus deze volgorde lijkt me wel de juiste.
Dank u wel.
Graag gedaan.